Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte de brief aan de Hebreeën, het zesde hoofdstuk, de versen 19 en 20. Hebreeën 6, de versen 19 en 20. Daar spreekt het woord des Heren aldus, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover. Letten wij deze avond op de hoop als het anker in de goede ankergrond. De vorige keer hebben wij stilgestaan hoe de Heere door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, de erfgenamen der beloften een zeer sterke vertroosting heeft gegeven. Namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En die twee onveranderlijke dingen hebben wij gehoord, dat is de belofte en de eedzwering. God die gezworen heeft bij zichzelf. Nu gaat vers 19 verder. En dat vers 19, dat sluit aan op het laatste gedeelte van vers 18. Namelijk die voorgestelde hoop. Want nu gaat de apostel in dat 19e vers nog iets dieper in op de hoop. Wij hebben daar al eerder bij stilgestaan bij de vervulling of de volkomenheid van de hoop. Wat die hoop is. Dat die hoop juist het bewijs is van het levend geloof in de belofte. Een geloof waar de hoop niet bij is, is dus een geloof dat wel beaamt dat dit of dat waar is, maar het neemt niet echt een plaats in het leven. Er wordt geen rekening mee gehouden. Je zou bij wijze van spreken schrikken als iets vervuld zou worden, want je rekent er eigenlijk niet op. Zo is dat geloof, zo zijn die geloof en hoop weldaden, als ware broer en zus, waar het geloof in de oefening verachtert of niet bloeit, niet gezond is. Dan zal ook altijd de hoop ook ineenschrompelen. Het gaat er niet om dat het geloof verdrongen wordt door de hoop, maar wil de hoop levend zijn, een plaats hebben in het leven, dan zal ook het geloof een levend geloof dienen te zijn in de Zoon de Gods. En nu zegt de apostel dat wij dat geloof, of die hoop, die voorgestelde hoop, dat wij die hebben als een anker der ziel. U weet, het is een bekend symbool, het anker als symbool van de hoop. U voelt aan dat de apostel in beeldspraak schrijft. Hij stelt ons leven eigenlijk voor als een reis die wij maken in een levensschip, het schip van ons leven. En daarin kun je zeggen dat alle mensen op de zee van het leven op reis zijn. En dat alle mensen min of meer omlijnd een hoop hebben. Wat is een mens zonder hoop? Het zijn van een mens wordt bepaald door de hoop en door wat hij hoopt. Nu is er ontzettend veel hoop. De zieke heeft hoop op beterschap. De arme die door tegenspoed en tegenslagen verarmd is, hoopt op betere dagen. Er is een hoop waarin de mens begeert lang, intens te leven op aarde. Er is een hoop op alle mogelijke dingen. Dat kun je in je eigen leven wel gadeslaan. Waar geen hoop meer is, daar is de dood. Daar staat alles stil. Men zegt dan ook wel terecht, hoop doet leven. Klein beetje moed, klein beetje beterschap geeft alweer hoop. Maar, ik wil daar niets van zeggen, want een mens is een levend schepsel. Een mens, je zou haast zeggen, die moet krachten zijn menselijk bestaan wel hopen. Maar, nou staat er wel in het woord van God, dat er een heleboel hoop is die ons beschaamt en waar wij bedrogen mee uitkomen. De hoop van een huichelaar die vergaat, die gaat onder als de zon op de middag. Er is een hoop op rijkdom, een vertrouwen op rijkdom, waarvan in het einde toch geen hulp meer verkregen wordt. En hoewel zijn hart heeft gezegd, mijn huis zal zijn tot in eeuwigheid, en al bouwt zijn trotsheid op het land wat hij heeft in bezitting. Ten slotte lees je, hij kan niets in het sterven met zich nemen, maar hij moet het alles aan anderen overlaten. Nou heb je, naast al die hoop die beschaamd uitkomt, heb je natuurlijk een deel hoop die je als mensen, zoals ik reeds zei, gewoon nodig hebt. Ja, ik kan me indenken dat een jongeling hoopt dat hij een goede vrouw krijgt. Dat een jonge dochter kan hopen dat zij een goede man krijgt. Ik kan me indenken dat iemand die lange tijd verkering heeft, hoopt dat hij binnenkort in aanmerking zal kunnen komen voor een huis. En ik geloof dat iemand die lang op school geweest is, een hoop kan hebben op een goede betrekking. Dat hij zijn werk zou mogen doen en het geleerde in de praktijk brengen. Zo kun je hopen, als je vader of je moeder of je kind ziek is, kun je hopen dat ze weer beter worden. Nou ja, daar is uiteraard niets tegen te zeggen, dat voelt u wel aan. Maar, nou gaat het, in dit schriftgedeelte, er is al meer sprake van geweest, om een andere hoop met een andere inhoud. Een hoop die gewerkt is door de Heilige Geest en door het Woord. Een hoop op iets dat zo ontzettend groot is. We kunnen het niet zien. Indien we het zien zouden, waarom zouden we het nog hopen? Maar het is zo onmeetbaar groot dat je hebt er wel goddelijke hulp voor nodig, de goddelijke gave voor nodig, om het te hopen, om het te geloven. Want het gaat al ons begrip te boven. Soms komt het woordje hoop in de Bijbel voor als het gehoopte. Namelijk de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Dan wordt met dat woordje hoop bedoeld die erfenis die in de hemelen bewaard blijft. Vaak wordt het woord hoop gebruikt in de zin van het hopen. Dat is een werkzaamheid in de ziel van de mens. Het hopen. Nu is het hopen in de Bijbel altijd hopen op iets goeds. En vrezen voor iets kwaads. Bij de Grieken was het een meer neutraal woord, hopen. Dat kon meevallen en dat kon tegenvallen. Maar in het Oude Testament staat de hoop in verband met de vervulling van de belofte van God. Dan is de hoop altijd hoop op God, op zijn reddend ingrijpen, op zijn genade en barmhartigheid, op zijn eeuwige, onwankelbare trouw. Daarom is de hoop zo ontzettend belangrijk. Eigenlijk kun je ook niet zeggen, als nou het geloof weg is, dat dan de hoop overblijft. Nee, eigenlijk niet. Want het geloof bepaalt ook de inhoud en de werkzaamheid van de hoop. Waar het geloof inzinkt, zal de hoop zich niet uitstrekken tot de erfenis die in de hemelen is. Ik hoop dat we dat mogen verstaan. Nou wordt hier het leven van de Hebreeën, van de kerk, eigenlijk het leven van een ieder christen. En dan moet hij zelf in de praktijk maar uitmaken, heb ik daar nu kennis aan? Hoe ligt dat nu voor mijn ziel? Nu wordt hier die christen, die gelovige, wordt voorgesteld, net als alle andere mensen, hij is op reis. Hij is ergens naar op weg. Maar de christelijke hoop is een gans enige bijzondere hoop. Dat is geen hoop op een makkelijke dood of een lang leven zonder zorgen of rijkdom, eer en aanzien. Maar de christelijke hoop wordt bepaald door Christus. Het is ook een hoop die zich uitstrekt verder dan dat onze ogen kunnen zien. En dan dat wij in ons hart kunnen vermoeden. Die hoop strekt zich uit dwars door het leven heen naar die grote eeuwigheid. Hoop in de diepste zin is eigenlijk, naar bijbelspraak gebruik, hoop op God, waar mensen omvallen, waar wij met mensen omvallen en mensen met ons, waar wij op prinsen geen vertrouwen kunnen stellen, daar is de christelijke hoop, de hoop op de levende, de eeuwige God, de almachtige, de schepper van hemel en aarde. Hoop op zijn Zoon, die ons vlees en bloed heeft aangenomen en zich heeft gebogen tot in de dood, die ook opgestaan is en ten hemel gevaren en gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Hoop op de gerechtigheid die hij verworven heeft. De christelijke hoop is ook een hoop die gericht wordt op de Heilige Geest, omdat de christen zijn machteloosheid ervarende en zijn onbekwaamheid om in het geloof te wassen en toe te nemen in de Heer Jezus Christus, daarbij ziende op zichzelf, hoopt op de Heilige Geest, dat die in ons wil bewerken dat allerheiligst geloof en betrouwen in de enige offerande, eenmaal op Golgotha geschiet. Je merkt dus dat die christelijke hoop, die gaat oneindig veel verder, maar is ook van een totaal andere inhoud dan de hoop in het algemeen. Daarmee verwerpen wij niet de algemene menselijke hoop in het dagelijkse leven, waarin het wel eens mee kan vallen, het kan ook wel eens tegenvallen, dat maakt nou eenmaal het leven tot leven. Maar wij verwerpen daarmee wel iedere hoop die niet ligt in God drieënig. Iedere hoop die zich richt op het schepsel, op de dingen die we zien, die hoop wordt onherroepelijk beschadigd. Waarom? Omdat alle dingen die wij zien hebben geen bestand in zichzelf. Ze houden op. De sterkste is niet dan ijdelheid. We zijn als het gras dat 's morgens bloeit en 's avonds in de oven geworpen wordt. Als de Heere ons overstroomt, vergaan wij en wij smelten weg. Als we onze hoop richten op de wereld, dan geldt de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Alles wat gezien wordt, gaat voorbij. Ja, hemel en aarde zullen door God opgerold worden. Daarom is er niets blijvend waarop onze hoop kan rusten. Wat is nu de inhoud van die hoop? Dat hebben we gehoord. Die richt zich op wat God doen zal. Het geloof gelooft dat wat God zegt waarachtig is. De hoop doet er bij leven bij die waarachtige toezeggingen van God. Wat houdt het dan meer in? Het houdt dit in. Het geloof zegt amen op de volkomen offerande van de Heer Jezus Christus. Het geloof dat de Heilige Geest ons steekt, doet ons zien dat wij ten eenenmaal verloren liggen. Maar datzelfde geloof, dat ontvangt de boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. Wat doet nu de hoop? De hoop die functioneert daarbij als die innerlijke verwachting. Die innerlijke verwachting dat het zal blijken dat het waar is. Dat het zal blijken. Het geloof zegt, het is waar. De hoop strekt zich uit naar het waarmakende. Dat wil dit zeggen. Vergeving van zonden, eeuwig leven, dat is niet een brevet dat wij op zak dragen. Vergeving van zonden is niet een ding, een blaadje, dat je hebt. Voor de een mag het in zijn zielenleven duidelijker liggen, die vergeving van zonden, maar vergeet nooit dat de belijdenis eigenlijk is: ik geloof de vergeving der zonden. De vergeving der zonden kan dus nooit buiten het geloof ervaren worden. Nou kan een mens op een ogenblik, midden in de verlorenheid, kan hij die ervaring zo sterk deelachtig zijn door het geloof, dat hij van blijdschap getuigt, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Maar de tijd en het schip van ons leven vaart verder. Die klaarheid en die duidelijkheid, die kan minder worden. Dat ligt niet in de Heere God, maar dat ligt in ons. En dat ligt ook in de weg welke de Heere houdt. Nu moet je eens letten. Ik zei het centrum is, ik geloof de vergeving der zonden. Je kan nooit zeggen, ik zal je mijn bewijs eens laten zien. Want ik heb uit de hemel, nee, we hebben wel uit de hemel bewijzen, maar dat is het eeuwig blijvende woord van God. Hoe zou je dat dan verder moeten omschrijven? Zo, die vergeving der zonden, die rust op Gods belofte en op die genadige gezindheid van God om Christus wil tot zijn volk. Kijk, die vergeving van zonde. Als de Heere nou eens één keer welgezind was om Christus wil. Eén keer. En je kreeg dat bericht. Dan zou je met eerbied gesproken met die vergeving van zonde voor eeuwig omkomen. Waarom? Wij zouden dat briefje, wij zouden dat alles totaal onmogelijk maken. We zouden het verliezen. Daarbij komt dus dat wij iedere dag opnieuw kwaad doen. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Voel je nu aan dat de vergeving van de zonden, kun je en hoef je niet per se terug te brengen tot een punt in je leven waarvan je zegt, toen of toen. Dat kan wel dat je toen in een zekere duidelijkheid de zaken hebt onderscheiden. Maar hoe moet het nu vandaag? De vergeving der zonde is toch niet gegeven als een geruststelling in de zin van, nou ja, al zondig ik nou maar door de zonde van het verleden, de zonde van het heden en de zonde van de toekomst, allemaal vergeven. Dat is leerstellig, maar... Maar, daar kunnen wij niet mee werken in die zin. Want een mens heeft een antinomiaanse geest, die hoef je niet zo ver te zoeken. Het gaat er dus veel meer om, niet zozeer om een punt des tijds, maar het gaat hier om. Of ik op dit ogenblik, vandaag, en als de Heere ons het leven spaart, morgen en overmorgen, of ik mag geloven dat er een God daarboven zit, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die vandaag mij in genade wil aanzien. Die mij niet een zekere legpenning geeft en mij om de hals hangt. Dat ik zou zeggen, kijk, dat is mijn vergeving. Nee. Maar, die de vergeving belooft en die door het geloof omhelst. En niet alleen gisteren, maar ook vandaag. Ik hoop dat u mij volgen kunt, dat ik dit wil zeggen. Het is oneindig veel belangrijker dat God vergevingsgezind is in Christus Jezus voor zijn arme kerk. Dat is veel belangrijker dan de mate van de duidelijkheid waarin ik toen of toen dat ervaren heb. De vergeving is dus niet een ding, een dood of afgerond ding, maar de vergeving is een uitgaande daad van de levende God die op de troon zit om Christus wil. Daarom gaat dat door in het leven. En als je jong bent en je ziet dat je zonde hebt, evengoed als je oud bent en je ziet ik ben vleeselijk, blijft dat altijd waar. Zo gij in het recht wil treden en gadeslaan, de ongerechtigheden, ach Heer, Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Het is ook zo wonderlijk dat David zo buigt voor God, als hij de boodschap heeft gehad: je zonden zijn ook vergeven. Dat, ja, het is net alsof dat niet zo in het middelpunt staat. Zo'n paar woorden: de Heere, heb je zonden vergeven? Maar als David dan gaat spreken over die genadige God, dan is het zo levend. Dan zegt hij niet: ja, de profeet heeft tegen me gezegd dat mijn zonden vergeven zijn, dus dat is wel in orde. Nee, hij heeft die boodschap geloofd, vast geloofd. Maar wat doet nu de hoop? De hoop schuilt en kruipt weg onder zijn vleugelen. Gena, o God, gena. De hoop, die is als dat kuikentje dat onder de vleugelen van de hen van de moeder schuilt. Ontzondig mij met hyzop. Het geloof deed de bloedvloeiende vrouw geloven dat hij het kon. Maar de hoop strekte zich uit met het geloof om de zoon van zijn kleed aan te mogen raken. Nu zei ik reeds, ik noemde een paar dingen: vergeving van zonden, eeuwig leven, heiligheid, gerechtigheid. Dat zijn eigenlijk geen dingen die wij hebben, op onze manier van hebben, maar dat zijn de toezeggingen van God. De toezeggingen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Nou kan de boodschap van vergeving gepredikt worden alom. Van al die zonden, zegt de apostel, waarvan gij door de wet van Mozes niet kon gerechtvaardigd worden, die vergeving wordt nu verkondigd. Die boodschap is één, maar de één valt erbij en de ander niet. De één krijgt het geloof en de hoop om die boodschap te omhelzen, en de ander doet net alsof het hem niet aangaat, kennelijk omdat hij zich niet bewust is dat hij een grote schuld heeft en dat hij bij God in de schuld staat. Dan hoor ik de boodschap van de vergeving niet. Nu, wat hopen wij nou? Wij hopen, en nu gaat het over het woordje hopen, niet over het gehoopte, ook dat. Wij hopen dat het gehoopte vervuld zal worden. Dat zal blijken wat wij hier in de aanvang bij ogenblikken hebben ervaren en ook hier uit genade mochten geloven. Wij hopen dat wij niet beschaamd zullen uitkomen. Wij hopen dat de hoge God van de hemel in dat laatste oordeel waar wij nog voor staan, de vrijspraak zal uitspreken over onze arme zielen, over ons zondaren. Wij hopen dat wat het geloof gelooft, wij hopen dat hij het vervullen zal, om ons te herstellen in die volkomen gemeenschap met de drie enige God. En dat wij eenmaal bevrijd van alle zonden hem zullen mogen dienen zonder enige storing. Wij hopen en geloven, het geloof zegt ja, maar de hoop die gaat erop rekenen als het ware, die doet ons bij ogenblikken verzuchten, wanneer komt die dag dat ik bij hem mag wezen en zien zijn aanschijn geprezen. Die hoop strekt zich uit dat ik geen vreemd God ontmoeten zal, maar dat diezelfde zaligmaker, diezelfde God en Vader, diezelfde Geest, die hier door het geloof werd gekend, dat we hem straks als zodanig zullen herkennen, zodat in plaats van grote vrezen en ontzetting wij hem met blijdschap mogen zien komen op de wolken des hemels. En dat hij dan zal bevestigen wat geen oog heeft gezien en geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Wat hij doen zal, dien die op hem wachten. Zie, nou wordt de christelijke hoop bepaald door Christus en door het geloof in hem. En die hoop, die strekt zich uit, die ziet het niet. Want dan zou het niet nodig zijn om te hopen. Maar die hoop verwacht het. Daar heb ik weer zoiets. Het verwachten van de hoop. Verwacht het met lijdzaamheid. Die hoop worstelt tegen de stroom op. En als alles ons toeroept dat hij niet komen zal, en waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Want van het begin van de schepping blijven alle dingen maar gelijk. De hoop klampt zich vast aan het woord. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Nu wordt deze hoop voorgesteld als een anker. Dat betekent dat wij worden voorgesteld als schepen die allen op reis zijn. Velen weten niet waar naartoe. Velen denken, man dood, paard dood, alles dood. Anderen hebben een verwachting van een reïncarnatie. En zo zijn er de meest vreemde hopen en verwachtingen. Maar de christelijke hoop alleen is een anker met grond. En dat anker zeker staat er nu. Dat is zeker en vast. Nou heb je uiteraard aan een anker niets als er geen grond is. Maar als er geen anker is, heb je ook aan de grond niets, al is er grond. Ik zou het zo willen voorstellen deze keer. Het touw is het allerheiligst geloof. Dat strekt zich ergens naar uit. Het is niet een algemeen geloof. Want dat algemene geloof heeft geen rustpunt. Het is ook niet een louter verstandelijk geloof, want dat rust in mijn hoofd. Een geloof zonder hoop loopt uit in het niets. Maar nou heeft dit geloof ook een anker, dit schip. Heeft ook een anker. En dat anker, dat is zeker en vast. Want het is ingaande in het binnenste van het voorhangsel. Het beeld van de oude tabernakel. Daar had je het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Daar was de ark die van Gods gunst. En de kruik met manna en de staf van de Aaron die gebloeid had. Daar waren de stenen tafelen in het binnenste van de ark. Nu staat er van die hoop, dat die hoop die gaat in, die strekt zich uit naar het middelpunt van de hemel. Waar God de Heere zelf is. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat anker, dat ligt op een plaats der verzoening. Want in dat binnenste heiligdom is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek met zijn eigen bloed ingegaan. En daar heeft hij verzoening bewerkt. Hij kon op aarde niet blijven met zijn bloed. Dat bloed moest komen in het binnenste heiligdom. Zoals in het Oude Testament eenmaalsjaars de hoge priester met het bloed in het heilige der heiliging, zo moest het bloed van Christus gebracht worden in de hemel. Daar moest het aanvaard worden. Daar moest het offer geldig verklaard worden. Nu, op die heilige plaats, dat allerheiligste, waar de ingewanden van Gods barmhartigheid hebben gerommeld, maar waar ook zijn rechtvaardigheid verheerlijkt en bevredigd is. Daar ligt nu dat anker, daar ligt nu onze hoop opgericht. Niet op iets bijkomstigs, maar op het kern en het merg van het christelijk geloof, dat Jezus Christus een verzoening is voor onze zonden. Dat Jezus Christus betaald heeft met zijn offeranden. Dat hij daar binnengekomen is, die voorloper, om plaats te bereiden, om zichzelf aan de Vader voor te stellen. Nu ligt de hoop van de zondaar, van Gods kerk, niet op iets of op wat, maar die hoop richt zich dat het echt waarachtig waar is wat hij gezegd heeft hier op aarde in zijn woord. Dat het geloof gelooft, dat hoopt de hoop dat het echt waarachtig waar is dat daar bij die troon een sprake uitgaat uit dat binnenste heiligdom tot de kerk. Ik zal op u niet meer toornen nog schelden in der eeuwigheid. Dat er een sprake uitgaat van die troon, van zulke inhoud, alsof wij nooit geen zonde gekend nog gedaan hadden. Ja, als hadden wij de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor ons volbracht heeft. Voelt u zuiver, die hoop, dat anker, dat daar ligt in de enige goede grond. Want als je een anker uitgooit in wat geen goede grond is, dan doet het anker geen dienst, dan word je toch meegesleurd. Maar dit is nu die wel en toebereide aarde in dat hemelse heiligdom. Die goddelijke grond die daar ligt, in die hoeksteen, die beproefde steen, Jezus Christus. En daar alleen ligt het anker vast, veilig voor eeuwig. Nou staat er hier dat dat anker is zeker en vast in die grond, in dat heiligdom, achter het voorhangsel. Er staat niet dat wij zo vast zijn. Dat staat er niet. Waarom staat dat er niet? Omdat dat niet waar is. Als je van de vastigheid leest van Gods volk in de Bijbel, dan bedoelen ze daar nooit mee: ik ben zo vast. Maar daar bedoelen ze mee het geloof en de hoop die zich richt op de eeuwig vaste God, de onveranderlijke. Dat bedoelen ze daarmee. En naar de mate dat geloof en die hoop zich nu uitstrekken tot die vastigheid, naar die mate is er ook de baten, de troost van de vastheid. Maar het voornaamste is dat de hoop, dat anker, dat ligt op de enige juiste plaats. Nu is er iets merkwaardigs in deze woorden, en wel dit: normaal gooien wij het anker overboord, totdat het de grond raakt. Dit anker is boven ons hoofd, in de hoogste hemelen. Dat betekent, er is geen andere hulp voorhanden dan van God alleen. Er is geen vastigheid dan in het heiligdom dat God heeft opgericht en geen mens. Wat zijn de voordelen van dat anker in de hoogte? Wel, hier op aarde, als het echt door zou stromen en stormen, kan een anker losscheuren. Het is ook wel gebeurd dat men de touwen moest kappen. Want anders als het anker heel vast zit, dan gaat schip en mannen naar de diepte. Ze worden meegesleurd. Nu dat anker in de hoogte, daar is dat niet mogelijk. Wij kunnen zo hoog niet tillen om dat anker daarheen te brengen. Maar het is de Heilige Geest. De Heilige Geest die de hoop doet uitstrekken ver boven lucht en wolken. Het is ook de Heer Jezus, de voorloper, die dat anker meedraagt en het vastzet in die goede grond. O, en nou is het grote wonder. Nu kan er veel gebeuren. Een schip dat aan een anker ligt, kan vreselijk slingeren, kan gekraakt worden, de mast kan breken. De reddingsboten kunnen we verspelen. Het kan zo zijn dat we alles wat nodig is overboord moeten zetten. Het kan zo zijn dat wij op dat levensschip gekneusd en gebroken in het ruim liggen. En dat wij geen kans zien om één haven te bereiken en dat al onze wijsheid wordt verslonden. Dat kan allemaal waar zijn. Maar boven dat is het waar. Het anker ligt in het heiligdom. Nou kan die kerk wel geschud, geslingerd worden naar alle zijden. Ze kan soms het oost van het westen niet onderscheiden. Het oog kan verduisterd worden van verdriet en weedom. Het schip kan lek zijn aan alle kanten, vanwege onze zonden. Wij moeten zinken en verdrinken. Zo staat het er bij ons op. Maar nu is die hoop gericht op het binnenste heiligdom. Wie weet, hij mocht zich ontfermen. Die hoop die zich uitstrekt als ziende de onzienlijke. Hij kan het toch, hij wil. Hij zal het toch ook doen in nood, zelfs bij het naderen van de dood. O, het schip kan er slecht aan toe zijn. Het schip kan gehavend zijn. Het schip kan half vol water zitten. Maar het anker ligt vast. En waar nu het geloof geoefend wordt en de hoop gevoed door de spijze van het woord, daar zal het toch zo zijn dat die ellendige kerk met eeuwig gesproken opgetrokken wordt ten slotte uit alle nood, uit de diepte van de zee, uit de diepte van de doodsjordaan, uit de diepte van de zonde, van de twijfel, ook uit de diepte van alle tegenspoed en pijn en leed. Want de engelen droegen Lazarus in Abrahams schoot. Zo zal de Heere al zijn kinderen verlossen van alle boos geweld. En hij die de Satan overwonnen heeft, wij hopen dat hij ons de overwinning geven zal en de Satan onder onze voeten verpletteren, dat hij verlossen zal met een eeuwige verlossing. Wat een kostelijke hoop dan, dat anker der ziel. Want het is gesmeed in het vuur op Golgotha. Daar is dat anker gesmeed in dat bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft op God gehoopt, bovenmate, toen het duister en hopeloos was. Heeft hij dat geloof en die hoop en die liefde tot in het diepst van de hel beoefend. Daar is het beproefd geworden tot het einde toe. Want hij is de volleinder des geloofs. En omdat dat anker nu in het vuur beproefd is, daarom zal ook die vaak wankelmoedige kerk niet beschaamd uitkomen. Want hij zal ze verlossen van alle kwaad. Hoe dwaas dan zijn wij? Waarom? Hoe menigmaal zoekt de mens het anker uit te gooien in zijn eigen schip. In zijn eigen levensschip. Op velerlei wijze. De een heeft dit waar hij zijn betrouwen op zelf. De ander wat anders. Maar je kunt met geen bekering, met geen rechtvaardiging, kun je in die zin de vaste grond opvinden. En daar je anker in gooien. Nog niet in alles wat je je hele leven beleefd hebt, daar kun je je anker niet in uitgooien. Daar heeft het geen houvast in, voel je dat? Daar kun je niet in ankeren, dat is geen goede grond. Maar nu ligt die grond buiten ons, boven ons, in de hemelse heerlijkheid, in het heiligdom. Het ligt in de genade van die verkiezende God van het welbehagen. Daar ligt de hoop in. Dat is een groot verschil. Mens kan het verstandelijk wel weten. En ook wel eens wat van ervaren hebben in zijn leven door het geloof. Maar dat hij toch altijd weer moet zeggen, welke dwaas ben ik. Dat ik toch eigenlijk meer vertrouwen heb op wat ik zie, wat ik voel, wat ik ervaar, dan dat mijn hoop zich uitstrekt op wat God doet en doen zal. Zie je dat het dan zo goed is? Dat dat anker der hoop niet kan liggen in ons gevoel, niet in ons levensschip, niet in iets van ons, maar dat het noodzakelijk moet liggen in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel waar die Heer Jezus Christus is ingegaan. Ach, het kan hier op aarde zo moedeloos en uitzichtloos zijn in het leven. Wij kunnen moedeloos zijn vanwege de zonde, waar wij dagelijks mee te maken hebben. En dat we weten uit het woord van God, het geloof beaamt, dat gij met Christus mede gekruisigd zijt, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn. En als dan de ervaring precies het tegenovergestelde is, dat je zegt, ach, wat merk ik toch van die nieuwe mens. Het lijkt wel of die oude mens alles op alles zet en dat hij de overwinning zal behalen. En dat die oude mens regeert in plaats dat die nieuwe mens heerschappij voert. Wat kan dat alles moedbenemend zijn? Wat kan het meewerken dat ons hoofd op onze handen zakt? In de gedachte, hoe moet het nou toch allemaal? Wat ben ik toch ver van huis? Wat ben ik toch ver van de Heere af? Wat ben ik toch maar een wereldje, ik klein mensje, een wereld, met alle zaden van boosheid in het hart. En misschien heb je wel eens gedacht met het oog op die lijdende borg, dat er nooit meer één kwade gedachte of zonde zou triomferen, maar dat ze allemaal voor goed zijn weggevlucht. En dan de praktijk. De praktijk van het leven. Dat het wel lijkt op sommige ogenblikken alsof in verdubbelde mate, sterker en machtiger dan ooit tevoren, dingen waarvan je zegt, ik kan niet geloven dat een mens in de wereld zoiets kan denken. En nu het woord, om de voorgestelde hoop vast te houden, hoop op God, want ik zal hem nog loven, die hoop, ja, om toch als het ware door de tranen heen, door het afwezen heen, nochtans te hopen, dat het waar zal blijken te zijn wat hij gezegd heeft. Een schare zonder vlek, zonder rimpel. Een mensenkind, bekleed met nieuwe klederen, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat het ondanks alles wat ik zie, en wat in mijn hart schreeuwt en in mijn oren tutert, alles tegen en dan nochtans de hoop. Ik ben op weg naar Sion. Ik ben op weg naar de bruidegom, naar de stad die fundamenten heeft. Daar hoop ik rein en heilig te zijn. Volmaakt, zonder enige zonde, om hem nooit meer te verdrieten. Zie, dat is iets, ik noem maar iets, van de christelijke hoop. En die hoop, die ligt in de goede grond, want ze ligt in het heiligdom, waar Christus, de voorloper, voor ons is ingegaan. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, de voorloper, dat woordje dat doet iets vermoeden, iets hopen, dat hij niet alleen wil blijven, maar dat hij is voorgegaan. Op aarde gaan de mensen soms kwartier maken als ze gaan emigreren. Dan gaat de vader vooruit. En dan probeert hij vast werk te vinden, een huis te vinden, alles wat er nodig is om straks de familie te kunnen opvangen. Dat is een aards beeld. En nu wil dit zoveel zeggen, o mensen, waar de hoop van de kerk zich uitstrekt, daar is de kwartiermaker, de voorloper, die is daar ingegaan, zodat ze in een wel en toebereide woning zullen komen. Er is op ze gerekend. Het is allemaal klaar. De gewaden, de lange witte gewaden, de blijdschap, de vrolijkheid. Het ligt allemaal klaar. De voorloper. Hij heeft het de vader met eerbied gesproken verteld. Die komt en die elke dag. Vandaag die en die en die en morgen die. En daar verwacht hij ze. Om te buigen op zijn eis naar zijn paleis, het hof der hoofd. Om daar de kroon voor zijn voeten neer te leggen en hem te eren. Het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. De voorloper. Alles wat in de weg was, heeft hij uit de weg gedaan. De weg naar het binnenste heiligdom is een wel toebereide weg. Zie, wat zal dat dan een meevaller zijn? Wat zal dat dan een wonder zijn? Hier aarzelde de hoop menigmaal. Hier was het schip vaak in paniek of in doffe moedeloosheid. We vergaan, we zinken. Maar dan te ontdekken, hij leidde ze naar de haven hunner begeerte, waar de vreemdelingschap is vergeten, waar het vaderland is, waar hij wachtende is, meer dan wij. Heer Jezus is meer verwachtende dan wij. De Heer Jezus is ook meer verlangende dan wij naar de komst van zijn bruidskerk. O, dat we dan goede moed mogen hebben. En dat de hoop versterkt mogen worden. En het geloof door de liefde werkende. En eenmaal als het gehoopte zal gekomen zijn, dan zal ook erkend worden door de ganse kerk. Het was werkelijk de vaste grond waarop het anker eeuwig hecht. Amen.